In de gemeente, in de kerk. Amen. Halleluja. Dank de Heer. Amen. Het is goed om u te zien. We hebben nog een jarige gehad. Hè? Dat was eergisteren. Lucas. En mag uw kaars komen halen. Amen. 11 jaar. Proficiat, jongen. Hè? Amen. Halleluja. Gelukkige verjaardag. Nog vele jaren dat de Heer u mag geven. In zijn kracht, in zijn vrede, in zijn rust. Amen. In Jezus' naam. Amen. Geet dat goed aan, jongen. Halleluja. Als u Bijbel bij u hebt, mag u hem al openslagen. Ik heet ook de mensen welkom op Zoom. Die vandaag zijn gekomen, die niet konden komen, rechtstreeks die ziek waren. We hebben een aantal zieken. We hebben Johanna, Mariaan, Kamachi. Prijs de Heer, goed om u te zien online. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, we danken u, Heer. Laat het woord voortgaan in onze harten. Amen. Halleluja. Matteüs 22, vers 15 tot en met 22. En sorry? Ja, hij is al bezig. Hij is al bezig. Matteüs 22. Nu trokken de fariseeën zich terug. Sorry. Om zich erop te beraden hoe ze hem, en hier spreken ze over Jezus dan, hoe ze Jezus proberen met een uitspraak in de val konden lokken. Vers 16. Ze stuurden enkel van uw leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag: Meester, we weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingsmunt zien. Ze reikte hem een denari aan en hij vroeg hun: Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? En ze antwoordden: Van de keizer. En daarop zei hij tegen hen: Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. Amen, ze lieten hem staan en gingen weg. Amen, een beetje vreemde vers om mee te beginnen. En je denkt waarschijnlijk over wat gaat broeder Bart hier nu prediken? Gaat hij het hebben over moeten we belastingen betalen? Moeten we over de keizer en over wat gaat het? Wel, het is toch wel een relevant topic, onderwerp voor vandaag. Want onze samenleving, juist zoals de samenleving in de tijd van Jezus, wordt meer en meer verdeeld. Hè? Links tegen rechts. En het centrum is zowaar verdwenen. En in de Verenigde Staten, ook hier, hè, is het de Republikeinen tegen de Democraten. En iedereen probeert zijn standpunt te verdedigen. Iedereen probeert zijn gelijk te halen. Tot het punt dat niemand nog luistert naar elkaar. En ook christenen maken zich daar schuldig aan. Velen misbruiken of gebruiken God, Jezus en de Bijbel om hun politieke voorkeur bekend te maken. He? Jezus zou aan hun kant staan, moest hij hier zijn. We weten allemaal wat er gebeurd is op 6 januari vorig jaar. He? Toen het Capitool hebben bestormd. Wel, velen hebben toen gezegd dat Jezus zeker en vast mee zou hebben geprotesteerd. Jezus zou mee met ons hebben gedaan tegen die grote vorm van onrechtvaardigheid. En Jezus zou zeker mee op die stappen van het Capitool hebben gestaan met spandoeken. Ik ben er niet zo zeker van dat Jezus mee had gedaan. Maar elke kant claimt dat Jezus aan hun kant staat. De linkse kant claimt ook dat Jezus aan hun kant staat. Die zou het opnemen voor de zwakken, voor de armen, voor degenen die gemarginaliseerd worden. Hij zou het niet opnemen voor de religieuze elite en de religieuze zotten, want zo zien de linkse de rechtse. Hè? En dus gemeenschappelijke grond is nog moeilijk te vinden. De gemeenschappelijke grond is iets waarover we het allemaal eens kunnen zijn. Maar meer en meer zien we het in de maatschappij dat die gemeenschappelijk punt waar mensen nog tezamen willen komen en kunnen komen, meer en meer aan het verdwijnen is. En iedereen probeert Jezus in zijn kamp te trekken. En dan is er de vraag, wat zou Jezus doen? Zou Jezus een politieke kant kiezen? Zou Jezus uw kant kiezen? Zou Jezus aansluiten bij uw partij? Bij uw gedachten, bij uw theorieën? Zou hij mee gaan demonstreren met u? Zou Jezus zich opstellen als een vertegenwoordiger van een partij vandaag? Wel, de waarheid is, we weten een beetje het antwoord. Want Jezus, zijn tijd was niet zo verschillend als onze tijd. Er waren daar ook groepen tegen elkaar aan het vechten. In de Joodse wereld, in de Romeinse wereld en zelfs in het Nieuw Testament, wanneer dat Paulus gemeentes stichtte, waren er ook partijen die zich tegen elkaar aan het opzetten waren. Weet je nog dat Paulus zegt tegen de Korinthische kerk van, jullie zijn niet goed bezig, jullie hebben verschillende groepjes, jullie hebben verschillende partijen. De ene zegt ik ben van Paulus, de andere zegt ik ben van Petrus, ik ben van Apollos, ik ben van Barnabas. Er was ook een gevecht tussen progressieven en conservatieven. Er waren die zeggen, ja, maar we moeten bij de wet blijven, we moeten het houden zoals alles was, laten we niet te progressief zijn. En er waren er anderen die zeggen van, ja, maar Jezus is gestorven, er is geen wet meer, laten we doen wat we willen. De zonde is betaald, snap je? En zo zijn er twee verschillende partijen in die kerk. En zo was het ook in de tijd van Jezus. Zie, Israël werd geregeerd door Rome. Er was een dictator aan de macht die gouverneurs aanstelde om te regeren over verschillende gebieden. En er was één man, eigenaam Pilatus, en er was Herodes, en die hadden allemaal macht over een bepaald gebied. Nu, de Joden, die konden dat niet goed hebben. En dat was natuurlijk ook niet zo leuk dat er iemand over hun volk regeerde. En dus waren er verschillende partijen. Er waren de Herodianen, dat waren de mensen die zeiden van, jammer, we kunnen maar beter Herodes volgen, hè, politieke winst, politieke invloed hebben en dan kunnen wij het voor het zeggen hebben. En dan waren de fariseers die zeiden van niks van, we mogen ons niet inlaten met de Romeinen. Dat zijn onreine mensen, weg met Rome. We moeten zoveel mogelijk ons eigen ding doen. En dan waren er ook nog de zeloten die het zwaard opnamen om Rome te vechten. Dus u ziet, in de tijd van Jezus was er zelfs zoveel partijvorming en iedereen claimde, God staat aan mijn kant. De zeloten zeiden, het zwaard opnemen, God zal ons redden. Fariseers zeggen, nee, we moeten vroom en heilig zijn, afstand. God wil dat we heilig zijn. En dan de Herodianen zegt, nee, God wil dat we invloed hebben vanuit de overheid en zo alles gaan veranderen. God wil dat. Iedereen probeerde God naar zijn kant toe te trekken. En dat is wat ze probeerden Jezus in de val te lokken. Als we teruggaan naar Matthäus, waarmee dat ik ben begonnen. Zijn er hier zo kleurboeken of zo? Nee. Normaal toch kleurboeken? Kan iemand daar eens voor zorgen? Ligt er daar vannacht? Dan kunnen we er eentje geven aan Dings. Kun jij eens gaan kijken? Ja. Daar hebben we nu niet aan gedacht. Normaal hebben we geen klein kind. Maar we hebben kleurboeken hoor, geen probleem. Dan kan ze aan de tafel zitten. En geef daar die kleurdingen daar. Jo. Daar. Nee, de kleur.
Amen.
En Lucas kan er bezig houden, of alles. Zo deftig zwaar, maakt niet uit. Liever dat probleem wordt opgelost dan dat ze blijft wenen. Ja, het is amen. 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 Ah, dat is oké hoor. Als we de volgende keer stuur een berichtje dat je mij en dan kunnen wij iets voorzien. Amen. En dan denken we daarna. Waar waren we? Ah ja. Dus Jezus, in zijn tijd waren verschillende partijen. En ze probeerden Jezus in de val te lokken door hem aan hun kant te krijgen. En dus enkele Herodianen kwamen naar Jezus toe. En fariseers ook. En ze zaten allemaal rond Jezus. Zien wat hem gaat antwoorden. Zien wie kant dat hij gaat kiezen. En ze proberen hem in te val te lokken. Want ze vroegen, moeten wij belastingen betalen aan Rome? Want dat was een discussiepunt in die tijd. Ja? Zoals wij vandaag heel veel discussiepunten hebben, was hun discussiepunt van de tijd van, moeten wij belastingen betalen aan Rome? Mogen we daaraan meedoen? Want de ene zegt van, nee, God wil dat niet. En de andere zegt van, God wil dat wel. En Jezus antwoordt heel simpel, laat me de belastingsmunt zien. Ze reikte hem een denari aan en hij vroeg hem, van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Vers 21. En ze antwoordde, van de keizer. Amen. Daarop zei hij tegen hem, geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Jezus, fantastisch, hij lost het op door geen een van de twee kanten te kiezen. En hij doorzag hun spelletje, want hij wist, als ik aan een van de kanten ga staan, dan trekken ze mij in hun kant. En dan gaan ze van alles en nog wat doen met iets dat ik niet wil dat ik doe, want ik wil niet betrokken zijn in hun politieke spelletjes, want ik ben gekomen voor een veel groter doel. Jezus kwam voor een veel groter doel en dat was niet om een politieke messias te zijn, dat was niet om een politieke figuur te zijn, maar was om een verlossende messias te zijn die regeert, amen, over de zielen, die regeert over de kerk en vanuit de kerk ging zijn invloed verspreid worden over de gehele aarde. Amen. Verandering gaat er niet komen door politiek. Verandering gaat niet komen in de mensen hun hart doorheen politiek. Amen. Verandering gaat er komen, en dat had Jezus in gedachten, doorheen het evangelie. Halleluja. Het ging niet komen door iemand die op een letterlijke troon ging zitten in Israël. Verandering ging moeten beginnen in de harten van de mensen. En het ging beginnen met één hart tegelijkertijd. Amen. Een probleem dat mensen nog niet goed beseffen, is wij zijn het probleem. Het is niet het politieke systeem, maar de mens zelf is het probleem. Amen. Want niemand van ons, geen enkel politiek systeem is perfect. Alleen Jezus is perfect. En hetgeen hij heeft gedaan aan het kruis betekent dat er nu een manier is om verzoend te zijn, een manier is om opnieuw geboren te worden, om een nieuw hart te krijgen, om een nieuwe gedachte te krijgen, om een nieuwe bestemming te krijgen. Amen. Jezus kwam om niet de symptomen aan te pakken, maar hij kwam om de oorzaak van het probleem aan te pakken. Amen. Wanneer christen, of ze nu links of rechtsgezind zijn, gaan demonstreren en gaan opkomen voor hun recht en vechten voor rechtvaardigheid. En wanneer ze hier bij Jezus willen betrekken in hun pogingen, dan vergeten ze dat we worden opgeroepen om elke mens lief te hebben, amen, als hun naaste. En we kunnen de vijand niet lief hebben als we hem blijven bekijken als een vijand. Amen. We kunnen de vijand niet lief hebben als je hem blijft bekijken als de vijand, als iemand waartegen je moet vechten. Amen. Jezus had vijanden. Had vele vijanden. Maar hij had er geen in zijn hart. Amen. Jezus had vele vijanden, vele tegenstanders. Hij heeft iedereen tegen zich op kunnen werpen doorheen zijn rechtvaardig gedrag. Maar in zijn hart had hij geen vijanden, want hij had een missie om elke ziel te bevrijden uit het rijk der duisternis en hem te brengen naar het koninkrijk van God. Of het nu een Jood was of een Romein. Of het nu iemand was die hem ging verraden of iemand die aan het kruis bleef zitten. Amen. Of het nu Judas was of Johannes. En Judas had hij zelfs ook nog de kans gegeven op vergeving. Amen. Jezus had een missie. En hij had maar 3,5 jaar voor nodig, maar hij wist elk moment dat ik hier op aarde ben, moet ik maximaal benutten om het koninkrijk van God te verspreiden. En er waren zoveel interpretaties in die tijd over de Messias. En iedereen claimde een bepaalde Messias, maar Jezus dacht, ik ben de Messias die God heeft gezonden. En God had een bepaald punt over de Messias. Amen. En ik ben hier niet om een politieke Messias te zijn. Ik ben hier om een verlossende Messias, de Zoon van God. En ik heb maar een korte tijd. En iedereen probeerde Jezus, amen, als Messias te maken. En wat deed Jezus? Jezus, kijk even in Matteüs 16. Vers 13 tot en met 20. Je zou denken van, ja, allee Jezus, je moet toch een goede reclamecampagne maken en we moeten Facebook-advertenties kopen en we moeten sociale media inleiden en we moeten nu een PR-bureau gaan organiseren en we maken een grote campagne, verkiezingscampagne en met slogans en met je schone kop erop. Wel, eigenlijk waren we niet zo schoon, maar allee. En dan kunnen we bekend maken aan heel Israël. Dat is een goed idee. Wel, Jezus had zich bekend gemaakt, hè, want ze vroegen, Jezus vroeg, wie denk je dat ik ben? En ze antwoorden, wie ben ik volgens jullie? Vers 16, u bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Jezus zei tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. En je kent het, hè? En ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. En dan vers 20. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Allee, ik zou denken, Jezus, kom aan, we hebben bevestiging gekregen. Eindelijk, na zoveel jaar. Want we vroegen het al de hele tijd. Iedereen vraagt, is dat nu de Messias of niet? Moet er nog iemand komen? Iemand anders? Was het niet Johannes? Was het niet Johannes een doper? Ja, nee, die zei dat er nog iemand groter. Ja, zal het dan deze dan zijn? Maar dat kan toch niet. Discussie. En hier zegt Jezus uiteindelijk, het is juist. Maar jullie zeggen, ik ben hem. Maar zeg het tegen niemand. Ik denk dat ik het er moeilijk mee zou hebben. Waarom? Jezus zit niet in de politiek. En hij wil ook niet gebruiken worden voor deze doeleinden. Want hij wist vanaf het moment dat het verspreid wordt. Gingen al de verschillende groepjes, hè, proberen Jezus voor hun kar te gaan spannen. Hij ging nog meer tegenstanders hebben, ging ook voorstanders worden. En er ging iets gebeuren dat niet in het plan van God was. Waarschijnlijk een kleine oorlog en zo verder. Amen. Maar de Heere volgde het plan van God almachtig. Halleluja. Zijn koninkrijk is er geen van een politiek koninkrijk. Halleluja. Ook al heeft hij nu een koninkrijk. Door God zijn wil te volgen, door te gaan naar het kruis, door te sterven, door op te staan, heeft hij het koninkrijk van God ontvangen. En dat is nu in de harten van al diegenen die op zijn naam roepen. Al diegenen die zijn geest ontvangen. Amen. Wordt het verspreid en zijn koninkrijk is nu in de geest. En het zal ooit letterlijk op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen. Maar tot op die dag, amen, moeten we de mensen hun harten veranderen door het evangelie te verkondigen in woord en in daad. Kijk in Johannes 18. Wat Jezus zei. Jezus stond voor iemand die hem kon vrijspreken. Pilatus. Hij stond voor iemand, halleluja, dat de macht had gekregen om hem vrij te spreken. En Pilatus vraagt, bent u de koning van de Joden? Dat was een goed moment om een kant te kiezen, zou ik zeggen. Dat was een goed moment om hem vrij te spreken. En Jezus antwoordde, vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? En Jezus antwoordde, dat vind ik mooi, mijn koningschap hoort niet bij... Dank u wel, vriendin. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevocht hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. En Pilatus zei, u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om de waarheid, halleluja, waar zitten we? Om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? Na deze woorden ging hij weer naar de Jood, ik heb geen schuld in hem gevonden. Pilatus kwam zo dicht bij openbaring van wie Jezus was. Moest het niet zijn voor zijn trotse gedachten en zijn positie waarin hij moest compromitteren, waarin hij politieke beslissingen moest nemen. Moet ik de Joden nu goedgezind zijn? Moet ik hem nu gaan uitleven? Maar aan de andere kant, ja, maar als de Zoon van God is, dan is het toch wel... Wat is de waarheid? Wel, de waarheid is geen wat. De waarheid is een wie. Amen. Jezus claimde dat hij is gekomen om van de waarheid te getuigen. Amen. En daar maken wij ook veel de fout in als we God willen, hoe moet ik het zeggen, als we willen evangeliseren of het evangelie bekendmaken. Of we willen ons gelijk krijgen. Hè? Wij hebben de waarheid. Wij hebben de waarheid. Die andere kant heeft niet de waarheid. Maar wat is waarheid? Het is wie is waarheid? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid is dat God de wereld zo lief had, dat hij zelf kwam om ons te verzoenen met God. De waarheid is dat Jezus kwam om te getuigen van de waarheid. Dat is God. God is het licht, God is het leven, God is liefde, God is waarheid. God, waarheid is een persoon. Als je wil weten wat is waarheid, bestudeer het leven van Jezus. Wil je weten wat is waarheid, roep op zijn naam. Amen, ik hoef mijn gelijk niet te halen. Wanneer je probeert te discussiëren met iemand om uw waarheid over te brengen op de ander, heb je al het gevecht verloren. Laat Jezus voor je vechten. Ik bedoel, predik hetgeen wat jij denkt dat juist is. Amen. Maar ga er nooit vanuit dat jij alleen een monopolie hebt op waarheid. Ga er nooit vanuit dat jij in alle details alles weet. Amen. Wanneer je begint te groeien, het moment dat je begint te groeien is het moment dat je begint te zeggen, God, ik weet niet alles. Die ander kan gelijk hebben, ik kan gelijk hebben. Op het moment voel ik dat dit het waarheid is, maar wie ben ik? Wie ben ik, Heer, om te zeggen dat ik alles weet, Heer? Geef me oren om te luisteren, geef me oren om te zien, Heer Jezus, of er gemeenschappelijke grond is waarmee dat we samen kunnen komen om de Heer, halleluja, centraal te maken. Amen, dank u Jezus. De andere mens met een andere mening, een andere visie aan de andere kant is niet mijn probleem. Wie is het probleem? Ik ben het probleem. En Jezus is het ander. Is het antwoord. Ik zal het nogmaals zeggen. Ik ben het probleem en Jezus is het antwoord. Als je zelf begint te zien van die ander is niet mijn vijand. Amen. Die andere mens met een andere visie is niet mijn vijand die zich moet bekeren aan mijn voeten. Want dat zeggen we altijd, ik zal pas luisteren als ze komen en ze bekeren en ze zeggen sorry. En dat is de vijand. De andere mens is niet de vijand die zich moet bekeren aan jouw voeten. Satan is uw vijand en je kunt jezelf maar beter zelf bekeren aan de voeten van Jezus, zodat je duidelijk kan zien wie de echte vijand is. Amen. Ik val ook in die val. En Satan is een expert in vallen zetten. Om de broeder tegen de broeder op te zetten. Om de zuster tegen de zuster. Om de heilige tegen de heidenen in de maatschappij op te zetten. En zo zorgen voor twee kampen, zodat we niet meer naar elkaar gaan luisteren. En het enige wat we nog gaan doen, is roepen naar elkaar. Amen. Laat het zo niet zijn met de christenen. Het is een groot probleem. In Amerika is het een heel groot probleem. Hier wordt het ook een groot probleem. Maar wat er in Amerika gebeurt, gaat vroeg of laat bij ons, enkele jaren later meestal, ook gebeuren. Wanneer dat er tweedracht komt, en we zien het nu al gebeuren, de extreme partijen krijgen meer en meer stemmen, meer en meer gedachten. Extreem links, extreem rechts. En het centrum is weliswaar een beetje aan het verdwijnen. En we kunnen ook soms zo betrokken worden in debatteren, gelijk halen, politieke speltjes, wel eens niet eens, complottheorie, geen complottheorieën, feiten, geen feiten. En we zitten te vechten en het maakt op het einde van de dag eigenlijk niet veel uit wanneer je vergeet je naaste lief te hebben zoals Christus ons heeft geleerd en getoond. Je wint op het einde van de dag niet veel. Amen. Wanneer dat je bent vergeten om die naaste, om die andere niet te zien als een vijand. Want Jezus roept ons op om te vergeven en te verzoenen. Dat is wat hij kwam om te doen. Hij roept ons op om het zout te zijn van de aarde. Amen. Van de wereld mag je het niet verwachten. Daar mag je het niet verwachten. Daar gaan altijd twee kampen zijn. Daar gaan altijd mensen tegen mensen op bocht. Maar van de kerk wordt er verwacht dat we het zout zijn. Van de aarde. En wanneer het zijn zoutigheid verliest, zegt Jezus, dan dient het tot niks. En kunt het evengoed uitgestrooid worden. We zijn het licht van de wereld. Maar wanneer dat we het verstoppend licht en we staan onder de korenmaat, dan dienen we tot niks. Amen. Laten we zijn zoals Jezus. Amen. Laten we geen kant kiezen, maar laten we zeggen, Jezus is voor iedereen. Hij is niet geïnteresseerd in uw politiek speltje, hij is geïnteresseerd in uw ziel. Hij wil daarmee beginnen. En dan zullen we wel zien wat hij gaat doen met jou. Wil je in de politiek? Fantastisch, doe het. Maar pas op, het is een verraderlijke business. Het is een verraderlijke business. Je kunt maar eerst beter Jezus stevig als fundament hebben. Vooraleer dat je de wereld gaat willen veranderen. Want het gaat niet mogelijk zijn zonder Jezus te betrekken in je leven. Amen. Het gaat niet mogelijk zijn wanneer je constant op zoek bent naar een zondebonk. Ken je mensen die steeds op zoek zijn naar, dat is die schuld en die schuld. En we gaan afrekenen met dat. En dat systeem is het schuld. En dat beleid is de schuld. En die keuzes dat die mannen en vrouwen hebben gemaakt. Dat is de reden waarom dat we in de miserie zitten. En als je af en toe zo naar een politiek debat kijkt, dan is dat altijd hetzelfde. Het is die zijn schuld. En het is door die 5 jaar, het is die, en ze gaan terug naar het verleden. En ze proberen allemaal de schuld op elkaar te steken, alsof wij het beter zouden doen, moesten wij ooit in zo'n positie van verantwoordelijkheid zitten. Alsof jij het beter zou weten, amen. Als je ineens achter de schermen en al die keuzes komen op je af, en je moet keuzes maken, je moet compromitterende keuzes maken, waar dat er geen één partij beter gaat maken. Soms moet je keuzes maken van, hoe zeg je dat, kiezen tussen de pest en de cholera. En je gaat altijd ruzie krijgen. Maar laten we ophouden met, het is die schuld. De zondebok zoeken is een vermoeiende bezigheid. Ook voor jezelf in je persoonlijk leven. Amen. Wanneer je komt tot de Heer bijvoorbeeld, maar er zijn nog trauma's in je leven die je niet helemaal verwerkt hebt. En je bent steeds maar een zondeboek aan het zoeken. En het is die zijn fout. En het is mijn vader, of het is mijn moeder, of het is die leerkracht die ooit iets heeft gedaan. Maar ja, en die kunnen iets hebben gedaan. Amen. En dat kan verschrikken en je kan een trauma hebben. Maar Jezus is gekomen om te zeggen, kijk, ik ben degene die alle zonden op zich wilt nemen. Als je iemand, halleluja, met de schuld moet wijzen. Ik heb de schuld van die persoon ook op mij genomen. Ik heb jouw schuld op mij genomen. Ook degene die verkeerd hebben gedaan. Ook degene die verkeerde keuzes hebben gemaakt. Maar stop met het zoeken en het wijzen met vingers. Want het is een vermoeiende bezigheid. En het stuurt je op een pad waaruit je niet geraakt. Want je gaat nooit naar jezelf kijken. Je gaat nooit naar jezelf kijken om te zien van misschien is er toch iets in mij verkeerd. Misschien heb ik toch ook verkeerd. Nee, het is een deel, zegt de duivel. Niet naar jezelf kijken. Niet zelf bekeren. Niet naar het kruis gaan. Laat die anderen maar naar u komen. Laat ze maar vergeving vragen aan u. En dan gaat de rust krijgen. Dat schat die leugen. En dat je dacht van, ik vergeef niet. Totdat ze sorry komen zeggen. Zij moeten komen naar mij. Maar dat is niet wat. Maar Jezus, al goed dat Jezus dat niet heeft gezegd aan het kruis. Amen. Al goed dat hij dat niet gezegd heeft op weg. Dat ze nagels in zijn handen hebben geslagen. Van vader, ik wil hun vergeven, maar ik wil dat ze hier vergeving komen vragen. Hebben ze vergeving gevraagd? Ze waren hem aan het uitlachen. Ze waren hem aan het bespotten, aan het ridiculiseren, is dat woord. Ze waren spelletjes aan het spelen aan het kruis. En de Heer zei, vader, vergeef ze. Want ze weten niet wat ze doen. Hij zei niet, vader, vergeef ze maar laat ze eerst een keer goed afzien. Want ik kan ze niet vergeven. Tot je ze allemaal hebt neergebliksemd. En ik roep op de engelen, de Michael en Gabriel. Waar zijn ze? Kom me redden van dit kruis, want ik heb genoeg van dit volk. Ze tonen geen enkel dankbaarheid. Dank de Heer. Amen. Dat hij dat niet heeft gedaan. En hij roept ons op om diezelfde mentaliteit. En Paulus zegt dat. In Filippenzen, hè, laat dezelfde gezindheid zijn als in Christus Jezus. Acht de ander belangrijker dan jezelf. Nee. Nooit. Wel, laten we ermee beginnen. Amen. Dus zondebok zoeken is een vermoeiende bezigheid. En het stuurt je op een pad waar je nooit naar jezelf gaat kijken. In het begin van de 20e eeuw was er een nieuwskrant in Londen. Ik weet niet of de Times was of de London Journal. Ze weten het niet meer juist welke. Gazet, die een artikel schreef. En de titel was What is wrong with the world? Het was in het Engels. Wat is er mis met de wereld? Een grote titel, want dat was het begin van de 20e eeuw. Er ging een wereldoorlog komen. was verschrikkelijke tijd. Hè? Als je denkt van wij hebben het verschrikkelijk. Ik denk als je de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog in Europa leefde, dat je iets anders zou keelen. Maar in ieder geval, what is wrong with the world? Een hele uitleg over wat het probleem zou zijn. Het is Oostenrijk, het is Hongarije, Oostenrijk. Hè, al die verschillende groeperingen. Hè, er waren ook heel veel extremisten die opkwamen. Hè, de nazi's zijn nadien ook allemaal gekomen. Maar dat gedachtegoed is toen allemaal begonnen in het begin van de 20e eeuw. En what is wrong with the world? En de krant had een bepaalde mening over wat er mis is met de wereld. Het was die en die en die zijn schuld. En er was een reactie van één iemand, van een zekere G.K. Chesterton. Dat was een predikant. En hij schreef een heel kort antwoord naar de kerk op de vraag, what is wrong with the world? En hij schrijft, dear sir, regarding your article, what is wrong with the world? I am. Yours truly. Zijn antwoord was, what is wrong with the world? I am. Hij besefte, als er ergens een antwoord moet worden gezocht naar wat er mis is met de wereld, dan je moet beginnen met jezelf. He? Zelfs Michael Jackson wist wat. He? Hoe noemt zijn liedje? The man in the mirror. He? Man in the mirror. He? Hij besefte, als er iets met de wereld mis is en het antwoord erop, en er is verschillende dingen mis in de wereld, het moet beginnen met jezelf een keer in de spiegel te bekijken. Met een keer beginnen. En wij als christen moeten zeker weten, het begint bij mij. En het antwoord? We weten het antwoord. Amen. Het is niet een of andere vorm van zelfmeditatie of een zelfhulpcursus. Ook al kunnen die zaken heel goed zijn. Amen. Maar daarmee ga je niet naar de oorsprong en ga je niet de root, de wortel van het probleem oplossen. De wortel van het probleem is de zonde. We worden geboren in zonde. En dank de Heere dat er een mogelijkheid is door zijn bloed dat we opnieuw geboren kunnen worden. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Laatste vers. Lucas 13. Vers 1 tot en met 3. Halleluja. Dank u, Jezus. Lucas 13, vers 1 tot en met 3. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem, Jezus, vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Oké. Okay. Hij zei tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Oké, waarom gebruik ik deze passage? Ik zal het u uitleggen. Ik heb gezegd, wat is er mis met de wereld? Het antwoord is Jezus. Amen. En dan kan ik de oplossing horen. Halleluja. Weer proberen ze in deze passages Jezus de val in te lokken door hem een bepaalde kant te laten kiezen. Er was blijkbaar iets gebeurd. Pilatus had blijkbaar Galileërs, vers 1 alsjeblieft nog eens, had bepaalde Galileërs, dat zijn mensen die in Galilea wonen, vermoord terwijl ze aan het offeren waren in de tempel. Ja, Pilatus had opdracht gegeven om Galileërs te vermoorden terwijl dat ze offers brachten in de tempel. Daarmee dat ze zeggen, Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Nu, in de hoofden van een Jood, een vrome Jood, is dat zowat het ergste wat je kan doen. Ja? In de heilige tempel. Maar alleen Joden binnen mogen. Er mogen geen heiden binnen. Zijn Romeinen binnengekomen en hebben Joden vermoord terwijl ze aan het offeren waren in het heilige der heiligen. Aan dat altaar, dat is zo wat het ergste onrechtvaardigheid dat in die tijd bestond. Zeker Jezus zou hier iets op zeggen. Zeker Jezus zou dan zeggen van, mannen, is dat waar? Laten we het zwaard opnemen en laten we Pilatus een keer een lesje gaan leren. Dat moet gedaan zijn. Zoiets kan niet. Dus er was er één kant die zei van, als Jezus dat antwoordt, yes, hebben we voor hem gewonnen. En dan was er de andere kant die dacht van, ho, niet zo rap gaan. Die Galileërs hebben dat zelf verdiend. Dat is een oordeel van God. Want hoe anders zou je kunnen vermoord worden of gedood worden in Gods huis, tenzij dat God het toelaat? Dat was hun gedachte. Zie je, de twee kampen? De ene kamp wil vechten tegen Pilatus, de andere kamp zegt, nee, het is hun eigen schuld. Het is hun eigen schuld. Zij hebben niets gedaan, want de Galileërs waren heel hard gekant tegen Rome. En dus ze hadden waarschijnlijk iets gedaan waar Pilatus had gezegd van, genoeg met die Galileërs, ik ga hun een lesje leren. En dus, die ene kant andere partij in Jeruzalem zat gedacht hebben, Jezus, jij moet bij ons komen. Want dat zijn zondaars en die zijn gestraft door God. Dat gebeurt vandaag ook, hè, in de kerk. Als er een orkaan komt, er komt een orkaan doorheen Amerika. Ja? Wat zeggen christenen? Dat is een straf van God. Dat is een straf van God. Eindelijk wordt Amerika geoordeeld. En als dan zo'n orkaan doorheen een kerk gaat, dan is het is een accident. Het is een accident. Dat kon gebeuren. Ja, en er zijn allerlei verschillende meningen. En de ene ziet het als een oordeel, de andere ziet het als het is een accident. De waarheid is wat Jezus heeft gezegd. En probeerde hem in de val te... Wat zei Jezus? Denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs? Omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Als jullie niet tot inkeer, jullie die partij van, jullie moeten zelf tot inkeer komen. Amen. Of je zult allemaal op dezelfde wijze omkomen. Jezus wou geen partij kiezen. En zegt niemand tegelijk. Waar het probleem ligt, is dat jullie kanten willen kiezen, maar jullie moeten zelf tot inkeer komen. Amen. Als je dat niet doet, en met inkeer bedoelt hij, je moet in mij beginnen te geloven. Want als je dat niet doet, zul je allemaal omkomen. En dat is ook wat gebeurd is. 40 jaar nadien kwam er inderdaad het Romeinse leger, heeft Jeruzalem compleet verwoest. En al diegenen die Jezus niet hadden aangenomen, die Jezus, amen, hebben verworpen als de Messias, zijn in Jeruzalem gebleven en zijn omgekomen. Ja, zoals Jezus had voorspeld. Zie, wanneer je politieke kanten blijft kiezen en je gaat de anderen de schuld geven en je wilt niet naar jezelf kijken, je wilt je niet zelf bekeren, je wilt niet zelf toegeven, misschien heb ik het ook een beetje mis. Misschien moet ik ook eens gaan luisteren naar de argumenten van de andere kant. Laat me nederig zijn. Misschien, ja, als we dat niet gaan doen. Amen. En als de wereld dat niet gaat doen, gaan ze de Heer nooit leren kennen. Dank u, Jezus. Nu, voor ik eindig. En ik eindig nu, broer, ook. Kan je me helpen? Een disclaimer voor ik eindig. Soms kunnen we zo betrokken geraakt zijn in een bepaalde kant en tegen een bepaalde andere kant, dat we vergeten dat we worden opgeroepen om Gods vergeving te prediken. Ook tegen diegenen die we denken dat onze vijanden zijn. Want waar het is, ook voor zij is Jezus gestorven. Nu, ik zeg niet dat je niet politiek geëngageerd mag zijn. Ik zeg niet dat je niet deel uit mag maken, voor een bepaalde partij. Ik zeg niet dat je niet voor je gemeenschap mag inzetten en dat je in de gemeenteraad niet mag zetelen en je mag niet meedoen bij deze VZ2 en deze club enzovoort. Nee, we hebben meer christen nodig in die plaats. Amen? We hebben meer geestesgevulde mensen nodig in plaatsen waar er grote beslissingen worden genomen. We zijn daar te passief in. We zijn daar te passief in, alsof we, oh, maar we zullen wel bidden en God zal het wel doen. Maar God zal het doen wanneer dat wij stappen gaan nemen, amen, om in bepaalde posities van invloed, halleluja, te komen en van daaruit kleine verschillen beginnen te maken dat uiteindelijk, amen, toch grote verschillen gaan maken. Amen. We hebben christenen nodig op scholen als leerkrachten, amen, om nog een invloed te zijn in de steeds meer goddeloze wereld, amen. We hebben christenen nodig in gemeenteraden enzovoort. Maar het mag uw hart niet gaan beheersen wanneer de zaken niet gaan zoals jij wilt dat ze gaan. Snap je wat ik wil zeggen? Het mag uw hart niet gaan consumeren wanneer je ziet dat er toch veel tegenstand is en de duivel ga je in de val lokken om u te gaan opwerken tegen de andere partij. Amen. Je mag de andere kant nooit gaan zien als de vijand. Want het is toen we allemaal nog zondaars waren, dat Christus ons lief had en is gestorven voor ons. Je mag de andere nooit als de vijand gaan zien, want het was toen wij allemaal zondaars waren, dat wij vijand waren van God, dat God ons zo lief had dat Christus voor ons is gestorven. Als we diezelfde mentaliteit hebben voor mijn tegenstander en zeggen van, o Heer, geef me compassie voor hem, want hij weet niet wat hij doet. Als hij wist wat ik wist, zou hij het niet hebben gedaan. Dus geef mij de grace, de genade, om ermee om te gaan. Ik blijf stevig staan op mijn fundament. Ik laat mijn hart niet beheerst worden door bitterheid, kwaadheid enzovoort. Amen. We zijn allemaal deel van het probleem, maar Jezus is het antwoord. Halleluja. Dank u, Jezus. Vader, we danken u, Heer. U bent zo goed, Heer. U bent zo goed, Heer. Want uw goedheid, Heer, doorheen de gemeente, doorheen ons, Heer, overstraal naar andere mensen toe, Heer. Halleluja. Dat u, als we als goede ambassadeurs kunnen brengen naar een volk, Heer, koninkrijk, Heer, van duisternis, Heer, dat we kunnen brengen de mensen naar een koninkrijk van licht. Amen. Laten we nog één lied zingen in Jezus' naam. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God is so good. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.